Nou, nogmaals een hartelijke groet in Jezus' wonderbare naam en ik wil het woord van God openen vanmorgen. Te beginnen bij Johannes 17. En bij mij staat er boven het hoge priesterlijke bed. Ik weet niet of dat helemaal juist is. Maar die dingen die ook aangeven staan boven het tekstgedeelte. Dat is natuurlijk van de vertalers niet altijd geïnspireerd door de Heeren. Dus daar mogen we ook langsheen lezen soms. En ik wil lezen vanaf vers 20, waar de Heer Jezus bidt. Ik bid niet alleen voor deze, dus dat zijn de discipelen, die twaalfen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zullen zijn, in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezond hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, dan opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal u bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. We zien dat de Heer Jezus vers 20 nog bidt. Maar dat hij in vers 24 eigenlijk gewoon zijn wil bekend maakt aan de Vader. En dan weten wij natuurlijk dat de Vader al lang wist wat de wil van Jezus was. Dus ik denk dat de Heer Jezus vooral dit gebeden heeft, omdat zijn discipelen dat zouden weten. En ook wij natuurlijk, door alle eeuwen heen, wat de bedoeling van de Heer is en wat er leeft in het hart van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Moet je eens voorstellen dat jij leeft in de eenheid met een belangrijk persoon, dat je deelt in zijn heerlijkheid, in alles wat die persoon heeft. En dan heb je het verlangen dat al die anderen daar ook in zullen delen. Dat is het hart van Jezus. En het is heerlijk als we dat mogen zien, wat onze heiland wil. En als wij nou ook willen wat hij wil, dan worden we eenswillend met hem. En ik denk dat we begrijpen, anders mogen we dat begrijpen vandaag, dat de Heer Jezus hier spreekt over een bovennatuurlijk iets. Dus een bovennatuurlijke eenheid. Dus een onmogelijkheid om mensen zo één te maken buiten Christus om. En de Heer Jezus begint daar natuurlijk altijd al over in de wijnstok. Die eenheid, de rank en de wijnstok. En dan zegt hij ook in Johannes 15 vers 5, zonder mij kunt je niets doen. Dit is zo'n... Je hebt eigenlijk in dit evangelie heb je natuurlijk altijd, alles is belangrijk, maar je hebt ook van die hoofdzaken, van die hoofdlijnen. Als Jezus zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik en hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt je niets doen. Dus dat is zo cruciaal, dat wij als kinderen van de Heer leren om in de Heer Jezus te blijven. En het valt mij altijd weer op als wij daar ook als broeders en zusters met elkaar over spreken, dat het zo voor ons moeilijk is om het leven door de Geest te verstaan. We hadden van de week Bijbelstudie over Romeinen 1 en dan zegt Paulus, God die ik in mijn geest dien. En als je dan gewoon vraagt, hoe zien jullie dat? En dan komt er bijvoorbeeld een opmerking, ja, dat is met hart en ziel. Nee, als Paulus bedoeld zou hebben met hart en ziel, dan zou hij dat zo neergeschreven hebben. En als hij zegt, die God die ik in mijn geest dien, dan bedoelt hij zijn geest. En bedoelt hij niet alleen zijn hart of alleen zijn ziel, maar dan bedoelt hij zijn geest. Het is zo belangrijk voor ons, voor kinderen van God, dat wij verstaan wat het betekent om in de geest te leven. We kennen denk ik allemaal Hebreeën 4 vers 12, dat het woord van God scheiding maakt tussen ziel en geest, gewricht en berg, gedachten en overleggingen van het hart. Want als wij blijven in het hart, als wij blijven in de ziel alleen, dan zijn we eigenlijk natuurlijke mensen. Dat zijn eigenlijk onveranderlijke mensen. Dan heeft als het ware de hele wedergeboorte geen zin. Dat klinkt misschien hard, maar wij moeten zich Jezus van bovenaf geboren worden. Door het water en door het hoor. Opnieuw geboren worden. Dan worden we uitgetrokken vanuit onze natuurlijke staat in een bovennatuurlijke staat. Dan zijn we geen kinderen van de wereld meer, geen kinderen van de boze, maar dan worden we kinderen van God. Dan worden we overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan gaan we bij een andere familie behoren. En dan hebben we ook andere wetten en rechten, zoals we ook vanmorgen gelezen hebben in Lucas 18. Uiteraard door de genade. Maar dan hebben we wel het geboorterecht gekregen. Het geboorterecht van de zoon, mede-erfgenaam geworden met hem. En daar staat dus het ware alles mee. Zijn wij één met hem? Zijn wij één met de Vader? Zijn wij één met de Heer Jezus? Natuurlijk is daar een groei. Natuurlijk is daar een ontwikkeling. Ons geloof moet groeien. Ons geloof moet ontwikkelen. En dan zien we daar natuurlijk altijd de strijd. Het Edward vanmorgen voor las dat we moedeloos kunnen worden. Vooral als onze gebeden niet verhoord worden. Als je bepaalde moeilijkheden verkeert, we kennen dat allemaal. Mensen die moeite hebben met hun lichaam of op andere wijze en er lijkt maar geen uitkomst te komen. Dan is dat ontzettend lastig, dan is dat ontzettend moeilijk. En dan mogen we met elkaar ook de last dragen. In ieder geval te bidden dat het geloof behouden blijft. En dat de moed niet verloren wordt. En dan is het nodig dat we ook bereid zijn om elkaars last te dragen. Daaronder te buigen. En pas was ik met een paar broeders bijeen. We waren aan het bidden. En één broeder vertelde zijn last. Hij was bezig in het pastoraat. En dan merk je dat het moeilijk is om te buigen onder die last van hem. Want je hebt andere dingen die je wil brengen. Die je wil bidden in zo'n gemeenschap. En dan ga je eigenlijk uit die geest. Dan wordt die eenheid verbroken. En die broeder die deed zijn gebed over de zaak. En ik bad ook voor die ene zaak. En dan zijn er andere twee broeders die bidden ook één voor die zaak. En dan gaan ze verder met hun eigen ding. Dan ben je niet bereid om te buigen onder de last. Maar als je dan buigt onder de last, dan gaat de Heer spreken. En dan geeft hij oplossingen. Dan geeft hij aanwijzingen. En dat is leven door de geest. Bidden door de geest. En dan ben je in eenheid met God. Maar als we dan met vier man zijn, vier broeders of vier zusters. En de helft is bereid om te buigen onder de last van de Heer en de andere helft niet. Dan is niet die eenheid zoals Jezus bedoelt. En dan mogen we gewoon met elkaar bespreken. Zonder elkaar dingen te verwijten. Maar dan mogen we gewoon met elkaar bespreken. Zeg broeders, zullen we de volgende keer dat anders doen? Dat we zoeken naar die eenheid in de geest. Want Jezus zegt, als twee of drie eenparig iets begeren, dan zal het hun ten deel vallen. Maar is dat, lieve broeders en zusters, voor ons niet een van de moeilijkste dingen om eenparig te worden? Eén van zin, één van ziel, één van streven. En met elkaar zingen is meestal niet het moeilijkste, dat weten we allemaal. Hè? Natuurlijk kan er wel eens iemand tussen zitten die geen wijs kan houden of zo, maar met zo'n begeleiding valt dat ook al niet op. Maar we weten allemaal met elkaar werken en dan wordt het lastiger. En dan met elkaar leven, dat wordt nog lastiger. En nou wil Jezus dat wij één zullen zijn zoals uw Vader in mij. Nou, u begrijpt het al. De Vader was in de hemel, Jezus was op de aarde. Dat die eenheid, dat Jezus dat bedoelt, in zijn binnenste, in de geest. En natuurlijk ook in het hart. Maar vooral ook in de geest, die eenheid. En nou wil Jezus dat wij één zullen zijn met de Vader en met hem. En dat is wat ook Efeze 6 ons leert. Voorts wees krachtig in de Heer. Efeze 6 vers 10. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En als we dat nou vergeten en als we dat nou niet toepassen, dan worden we vaak overweldigd door die vorst van de duisternis. Die natuurlijk is de diabolus. Dat is de uiteenwerper. Alles wat Jezus wil, wil hij tegenwerken. Als Jezus vrede wil, dan wil hij oorlog. Als Jezus eenheid wil, dan wil hij verdeeldheid. Als Jezus die eenheid wil zoeken met ons, dan wil hij daar altijd tussen komen. En als Jezus wil dat we met elkaar één zijn, als broeders of zusters of in het gezin, dan is hij bezig om al die dingen van de Heer af te breken. En daarom kwam Jezus ook om de werken van Satan te verbreken, zegt 1 Johannes 3. Vers 8 en vers 10 geloof ik. Jezus kwam om die werken van Satan te verbreken. En broeders en zusters, er is heel verborgen werk van hem. Dat kan zijn in ons persoonlijk leven, dat kan zijn in de gemeente. En daarom is zo van belang, er wordt vaak gesproken natuurlijk over bevrijding en over gebondenheid. En dat kan soms zijn, maar vooral zijn werken moeten ontmaskerd worden. En hoe vaak zien we niet dat het iets goed begint, bijvoorbeeld in de gemeente, en daarna dan wordt het afgebroken. Hij komt en hij zaait zijn onkruid. Hij zet broeders en zusters tegen elkaar op. En de eenheid die er was, die wordt verdeeldheid. En het is zo belangrijk, want als wij met Jezus zijn, dan zijn we ook in zijn kracht. Als wij in Jezus zijn, zijn we ook in zijn heiligheid. Dat zegt 1 Korinthe 1 vers 30, toch? In zijn wijsheid. Dit is boven natuurlijke wijsheid waar de Heer over spreekt in Jesaja 11, de geest van wijsheid. Als u leeft in uw eigen wijsheid, dan kunt u mensen daarmee helpen op het niveau van uw eigen wijsheid. Maar dat is geen bovennatuurlijke wijsheid. De bovennatuurlijke wijsheid die komt van de Heer. Die komt van God. En als wij nou die bovennatuurlijke wijsheid van de Heer, of zijn bovennatuurlijke kracht, als we die niet, als we daar geen deel aan hebben, dan blijft ons niveau als het ware op het natuurlijke. En dan kunnen we die bovennatuurlijke werken waar Jezus over spreekt in Johannes 14 niet verrichten. En het gaat niet om u, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons, maar het gaat wel om de Heer Jezus. Het gaat erom dat hier het verlangen van de Heer Jezus vervuld wordt. En wij zijn natuurlijk van nature gericht om de Heer te dienen, maar ook vooral op van de Heer te ontvangen. Daarom vragen wij zoveel. En dat mag, we mogen veel vragen van de Heer. Maar wij moeten ook letten, wij mogen letten op het belang van God. Daarom zegt Paulus ook, God die ik dien door mijn geest. Hij dient niet de mensen, hij dient God. Ja, hij dient wel de mensen door God te dienen. En dat is natuurlijk wat ook 1 Johannes over spreekt, over die gemeenschap. Hij zegt, deze dingen verkondigen wij u, opdat jullie gemeenschap hebben met ons. En onze gemeenschap is met de Vader en met de Zoon. Dus hieruit blijkt dat het mogelijk is, als Johannes dat schrijft, als dat ook zijn ervaring is, en van de andere apostelen, dat ze één zijn met de Vader en één zijn met de Zoon. Één zijn met God door de Heilige Geest. Want het kan toch niet zo zijn, lieve broeders en zussen, als wij het lichaam van Christus zijn, als wij het lichaam van Christus zijn, dat is ook een geestelijk lichaam. Wij worden fysiek niet allemaal één. Dat is niet de bedoeling van de Heer. Het is de bedoeling dat wij geestelijk één worden. En dat is uit hem, dat is door hem. En ik zal het nooit vergeten, heel lang geleden, er was een prediker en die had een stukje staalkabel bij hem. Ik heb het niet, want anders zou ik het meegebracht hebben. Ik heb er trouwens helemaal niet aan gedacht, maar goed. En toen liet hij zien, één zo'n staaldraadje, dat is dan best sterk, zo'n heel dun draadje. Maar als dat gewikkeld wordt, dat is het beeld van de gemeente. Als dat gewikkeld wordt, ja, dan wordt het haast onbreekbaar. Dan wordt het onnoemelijk sterk. En dat is wat de Heer Jezus over spreekt. En als dat gewikkeld wordt, dat zit heel dicht op elkaar. Dan kan die vijand als waarheid niet tussenkomen. Lieve broeders, zusters, we kunnen alleen één worden als we natuurlijk het kruis omarmen. Als we het kruis niet omarmen, dan blijven we altijd dan blijven we allemaal op onszelf. Dan blijven het allemaal egootjes. En egootjes worden nooit één, want egootjes zijn allemaal verschillende. Je hebt minder mooie en een mooie en een prachtige misschien, maar die blijven op zichzelf. Daarom is deze eenheid onhaalbaar als wij niet het kruis van Christus aanvaarden en omarmen. En zullen we dan met Jezus zijn, en zullen we dan ook met Jezus verlangen. Want, zegt Jezus, wij verlangen allemaal dat zielen tot geloof komen. Sommigen van ons zijn even gelisten, en anderen zijn dat wat minder, maar de verlang hebben wij allemaal. Dat mensen niet verloren gaan, maar dat ze gered worden. En hiervoor is het nodig, zegt Jezus, dat jullie ook in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezond hebt. Dat God Jezus gezond heeft, want het evangelie, dat leert Paulus ons zo mooi, dat is het evangelie van de Zoon. En natuurlijk zijn er heel veel verordeningen en instellingen van de Heer, maar dat evangelie, dat gaat over één persoon. Dat gaat over Jezus. Dat gaat over Christus. Dat gaat over de zaligmaker, die gekomen is om de wereld zalig te maken van hun zonden. Alleen de zaligmaker is gekruisigd voor ons. Alleen de zaligmaker was de Zoon van God, de eerstgeborene. Alleen de zaligmaker, Jezus Christus, was eerst bij de Vader, is naar deze wereld gekomen. Alleen de Heer Jezus, die is nadat hij begraven was, opgestaan door de dood en verheerlijkt, dan zit aan de rechterhand van de Vader. Alleen hij is de hemelse hoge priester. Hij is de verlosser. Hij is de zaligmaker. En laat u dan niet aftrekken van deze zaligmaker. Laat u niet aftrekken van deze Jezus, ook niet soms door verschillende vormen van theologie, die over hele andere onderdelen gaan van het Koninkrijk van God. Maar centraal daarin staat altijd onze heiland, de Heer Jezus Christus. En deze heiland, die zegt, Vader, opdat ze één zullen zijn, gelijk wij één zullen zijn. Kunt u zich voorstellen dat u als nietig mens, en ik en wij, zwak in onszelf, zwak in ons vlees, geboren natuurlijk met de zonde binnenin ons, en dat het nou het verlangen is van die heiland, van de Heer Jezus, dat het verlangen is ook van de Vader, dat wij één zullen zijn, één zullen worden met hen. En ik denk dat wij vaak daar misschien wel aan denken straks in de hemel, dan zullen we één zijn met hen. En dan zijn we van alles verlost hier op aarde, van alle moeilijkheden, van alle zorgen, maar de Heer die vormt ons vandaag. Die maakt ons klaar voor de hemel. En die wil dat wij één zijn met hem. En dan zegt hij in vers 2, ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die u mij gegeven hebt, omdat wij één zijn, omdat ze één zijn zoals wij één zijn. De Heer Jezus herhaalt ook vaak de zaken, en dat doet hij eigenlijk denk ik ook voor ons. Omdat het voor ons, dat we er niet te vlug overheen zullen lezen. Want zo heb je dat wel eens. Er zijn christenen, zeg ik wel eens, die zitten op de fiets. En die fietsen er doorheen en zo, hoe het moet. En dan roep ik soms een broeder even terug of een zus en ik zeg, ja, maar ik ben nog bij vers 5. Jullie zitten nog bij vers 10, maar ik ben nog bij vers 5. Daar wou ik nog wel eventjes over praten met elkaar. En zo, wat is de bedoeling? Dat we ook de diepte van het woord ontdekken. Dat we ook een beetje doen als gouddelven. Dat we een beetje doen als schatgraven. En dat we dan proberen te begrijpen onder de leiding van de Heilige Geest wat de Heer Jezus hier nou mee bedoelt. Als ik niet leer, broeders en zusters, als ik niet leer om in de Heer Jezus te blijven, dan kan ik bidden wat ik wil. Maar dan zal er niet veel van terecht komen. Want Jezus zegt, zonder mij kunt je niets doen. Als ik niet leer om in het geloof in de heiland te blijven, als ik niet leer om in de geest te blijven, als ik niet leer om gemeenschap met hem te hebben, dan zegt het woord van God dat ik niks kan doen. En we weten denk ik allemaal, als er moeilijke omstandigheden zijn in ons leven, als de stormen komen en er gebeurt van alles, hoe moeilijk is het dan om in de rust te blijven? Om in de vrede te blijven, in het vertrouwen te blijven, dat hij ook dan gewoon bij ons is, zoals hij dat zegt. En dat hij beloofd heeft dat de Heilige Geest, die zal in ons zijn en zal bij ons zijn. En toen de discipelen waren in de storm op het meer, toen was er niks aan de hand, want Jezus was erbij. En hoe makkelijk vergeten wij dat niet. Hoe makkelijk gaan we dan niet in onze ziel, worden we onrustig. We worden onze ziel, er komt angst soms en spanning en we gaan vechten. Juist in die moeilijke omstandigheden, en daarom komen die vaak over ons heen. Er zijn ook oefeningen, maar juist in die moeilijke omstandigheden, dan hebben we juist de heiland nodig. Dan hebben we juist zijn kracht nodig. Dan hebben we juist die eenheid nodig. Dan hebben we juist die wijsheid nodig. En als we dan in de rust kunnen blijven door hem, dan geeft hij ons woorden. Dan geeft hij ons instructies. Dan weet je wat we moeten doen. Dan weten we wat we moeten bidden. Het is het nieuwe verbond. Dat is het Nieuwe Testament. Dat is niet alleen een boek waarin staat wat we moeten doen. Maar dat is de heiland. de Heer Jezus Christus zelf, die door de Heilige Geest woning gemaakt heeft in ons hart. En die ons laat weten wat we moeten doen. Dat is die grote goede herder die zegt, mijn schapen horen mijn stem. En zullen de stem van de vreemde voor zeker niet volgen. Lieve mensen, lieve broeders, dat is het evangelie van God. Dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Een persoonlijke omgang met Hem. Door zijn woord en door zijn geest. Altijd beide. Zoals de Heer die eenheid ook gemaakt heeft tussen het bloed en de geest. De geest die dat altijd toepast. En waar we het al vaak over gehad hebben. Het is God zelf die dat in ons uitwerkt in het Nieuwe Testament. Hij legt dat in ons hart en hij schrijft dat in ons verstand. Wij mogen ontvangen. Wij zijn kinderen van de Heer die mogen ontvangen van die hemelse goederen. Van die hemelse genade. Maar soms heb ik wel eens het idee, dan zeg ik, Heren, er is een hele rijke schatkamer bij u. Heer, die ligt helemaal vol met hemelse goederen. En soms dan denk ik wel eens, zeg, Heren, dan komen we straks bij u. En dan lopen we door het pakhuis als het ware. Ik doe even een simpel voorbeeld. Dan lopen we door het pakhuis en dan zien we daar al die ongebruikte goederen liggen. Omdat wij niet geweten hebben wat daar opgeslagen lag voor ons. Dat wij niet geweten hebben wat er klaar lag voor ons. En ik heb het, lieve broeder en zus, niet over een voorspoed-evangelie. Ik heb het over de evangelie van Christus. Wat Hij wil, dat wij één zijn met Hem. En met de Vader. En dan hebben we inderdaad, dat zegt de gelaten brief, hebben we het recht van zonen gekregen. Dus Jezus zegt, als ik kom, zal dan nog wel het geloof zijn op aarde. Het geloof, zegt hij dan. En ik kreeg heel lang geleden, ik was nog niet zo oud in de Heer, zo maar een paar jaar. Toen kreeg ik van de Heer een les. Ik woonde toen in Andel. En ik werkte in Deventer, dat was een eindweg, 135 kilometer geloof ik. Ik hoefde maar één dag in de week daar naartoe. Dus maandags altijd, en voor de rest zat ik onderweg. En elke maandagmorgen, daar reed ik naar Deventer, elke maandagmorgen zat ik te vechten tegen de slaap achter het stuur. En ik deed mijn best, ik nam voldoende rust, ik zorgde dat ik uitgerust was. En altijd slaap. En zoveel slaap, dat echte engelen mij in Deventer gebracht hebben, anders had ik er nooit gekomen. Soms schrok ik wakker op rare plaatsen. Totdat ik op een gegeven moment, maandagsmorgens weer, en ik was nog maar bij Waardenburg. Vroeger ging je altijd binnendoor, en ik was nog maar bij Waardenburg, en ik zat weer te vechten tegen de slaap. En toen in één keer vanuit mijn binnenste kwam omhoog, maar Heer, ik heb er toch recht op. En de slaap was weg, dus ik nooit meer teruggekomen. Zo wil God ons leren. Dat is ook wat Lucas 18 zegt, dat gaat over recht. Als God een belofte geeft, en wij voldoen aan de voorwaarden, dan hebben we de recht op dat Hij die belofte in vervulling doet gaan. Want dat wil de Heer ook doen. En dat betekent niet dat je oneerbiedig bent naar de Heer. Maar wel dat je Hem vertrouwt op zijn woord. Dan wordt God als het ware gerechtvaardigd. Als de Heer Jezus zegt. Indien je in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraag wat gij me wilt en het zal u geworden. En het gebeurt ook. Dan wordt Hij gerechtvaardigd. Ook is een rechtsgeding wat je heeft met die vijand. Waar het vanmorgen over gaat, ook vanuit Daniel. Altijd is die boze bezig om het werk van de Heere tegen te houden. Maar de Heer heeft ons alles geschonken. Door genade. Hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvruchten hoort. 2 Petrus 1. En ga er bij uzelf maar na. Met welke vijand u te maken hebt? Is dat een vijand van teleurstelling? Of van ontmoediging? Of hebt u te maken met een donkere wolk waar u onder zit, in plaats van dat u daar bent in de hemelse gewesten met Christus, dat die wolk onder onze voet is? En vult u het voor uzelf maar in. Waar is de vrede? Is die verloren? Is het onrustig geworden in uw ziel? Is er spanning? Is er stress? Er is geen reden voor spanning of voor stress. Soms kan pijn reëel zijn, maar soms is het een schijn van pijn. Die boze heeft een hele grote truc, trucendoos, broeders en zusters, om ons te belemmeren. Om altijd die eenheid met God te verbreken. Is dat niet wat Psalm 2 ons zegt, dat hij al die banden probeert die te verbreken? Kijk om u heen in de gezinnen. Als uw kinderen tegen u opstaan, is dat dan echt alleen maar hun vlees? Of zou er iemand achter zitten die dat vlees in beroering brengt? En soms kan dat een beetje normaal zijn, maar soms is het ook boven normaal, boven natuurlijk. Wie wil nou de gezagsorde in de gezinnen afbreken? Waar is de vader nog hoofd? Waar wil de vrouw nog onderdanig zijn? Al deze waren die God gegeven heeft als bouwstenen van het gezin en van de gemeente, die wil de vijand afbreken. En dan moeten wij niet alleen denken dat het in de wereld is rondom ons heen, hij probeert dat ook bij ons, in ons leven, in onze gezinnen. En als het in het gezin niet lukt, dan probeert hij het wel in de gemeente, dat wij elkaar gaan bestrijden. Maar als we één zijn, dan zijn we samen sterk. Als de ene hand de andere hand helpt, dan zijn we samen sterk. Maar als we tegenover elkaar gaan staan, dan komen we alle twee niet vooruit. En dat is de bedoeling van de vijand van God. En daarom bidt Jezus voor ons. Vader, opdat ze één zijn. Hoe één? Vader, zoals u en mij en ik in u. Dan draag je ook als het ware je broeders en zussen in je hart mee. En zij jou. En dat ook zij onze, dan wordt het dat een drievoudig snoer, hè, wat prediker over spreekt. In ons, in de Vader, in de Zoon. En dan ga je boven natuurlijk leven, dan leef je niet meer vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen mogelijkheden, maar vanuit die van Hem, van de Vader en van de Zoon, door de Heilige Geest. Dan ben je verbonden met de drie enige God. En dan zeg je, Heere, ik mag u dienen. En dan zeg je, Heere, wat mag ik doen voor u vandaag? En als je iemand tegenkomt, dan mag je die zegenen in de machtige wonderbare naam van Jezus. Dan ben je niet bezig hoe ze eruit zien en wat ze fout doen, maar Heer, wilt u deze persoon zegenen. Heer, wilt u hem redden. Want dat is Jezus, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, hij wil dat alle tot de kennis van de waarheid komen. Maar dat is niet alleen op de bidstond. Dat is niet alleen in uw stille tijd. Maar door de dag heen, dan ontmoet u mensen. En dan zeg je, Heer, wilt u hem redden. Wilt u hen zegenen? Heer, maak u zelf bekend aan hen. Of nou iemand kent of niet kent, dan kom je ze maar tegen, je ziet je op de fiets. En dat is wat de Heer ons wil leren, ook door de mond van Paulus, dat we nacht en dag zullen bidden. En dan wordt het koninkrijk van God gebouwd. En natuurlijk hebben wij in onszelf, lieve broeders en zussen, geen kracht. Ik hoef dat niet te vertellen, want ik denk dat wij dat allemaal ervaren. Wij hebben geen kracht om te bidden. Wij hebben geen kracht om het woord van God te lezen. Maar als u wel kracht hebt, dan zit u waarschijnlijk in uw vlees of in uw natuurlijke mens. Wij zijn zwak, maar hij is sterk. Jezus doet in ons uw werk. En als Jezus dit bidt, dan wil hij dat ook vervullen. Wat hij bidt, wil hij ook vervullen door zijn woorden, door zijn Heilige Geest en door de gemeente. Door de gaven van de Heilige Geest die hij uitdeelt door uw broeders, door uw zusters. Zo maakt hij ons bekwaam, zo maakt hij ons één met hem. Hij zegt hier, ik en hen en u en mij. En ik weet niet hoe het met u is, broeders, zusters. Ik heb dat zomaar niet kunnen pakken. Voor mij zijn dat worstelingen geweest. Dagenlang, wekenlang, misschien jarenlang. Tot ik dat als ware kon ontvangen, kon geloven. Dat ik echt één ben met Jezus. Dat hij in mij is en ik in hen. En dan zie je dat te worstelen. En dan zeg ik, Heer, willen we het openbaren? Willen we het mij laten zien? Heer, wilt u het werkelijkheid maken in mijn leven? Dat gaat niet 1, 2, 3. Dat is wat de Heer van ons vraagt, dat wij mij een stuk zoeken. Dat ik met de Vader eenheid zoek en met de Zoon. Zeg, Heer, hier ben ik. Heer, wil dat leven wat u geschonken hebt in de Zoon, dat gestalte krijgt in mij. Daarvoor biedt Paulus ook in Efeze 3 voor de gemeente. En niet alleen voor mezelf, maar dat we dat ook voor elkaar zullen bidden. Dat we daarmee bezig zullen zijn, want broeders, zussen, dit is van de eeuwigheidswaarde. Dit gaat om voorwaarde voor de eeuwigheid, voorwaarde voor je ziel, maar ook voorwaarde voor de naam van de Heer en voor de mensen rondom ons heen, opdat de wereld het zal weten. Dat is wat Jezus zegt. Dit kun je niet alleen leren door zondags naar de preek te luisteren. Maar vaak hebben we zoveel tijd. We zitten in de auto. Dan kunnen we tijd nemen. Je kunt gaan zitten bellen. Je kunt ergens gaan zitten luisteren. Maar je kunt de tijd zoeken om de Heer te zoeken. Begin van mijn geloofsleven had ik een baan waar ik veel in de auto zat. En ik vond dat is geweldig voor mij tot zegen geweest. Nee, je kunt bidden. Nee, de Heer kunt zoeken. Alleen dat de Heer kunt luisteren. En de Heer openbaar het mij. Broeders en zussen, in het groeien met de Heer heb je ook groeipijn. En de jeugd heeft dat wel eens, hè? Ze te snel groeien. Je prachtig veel jonge kinderen. Dan heb je groeipijn. Dan gaat het als het ware te hard. Groeipijn. Nou, dat heb je soms ook met de Heer. Voordat dit werkelijkheid wordt in ons leven, moet het als het ware dag en dag het werk van de Heer in ons geschieden. Hij bouwt geen wonderboom, heb ik wel eens gezegd, maar hij bouwt een eikenboom, een terebin. Dat is wat de Heer bouwt. Van de week had ik een zuster aan de lijn en die heeft het fysiek zwaar momenteel. Ik zeg, waar vecht je eigenlijk tegen? Daar hoor ik zo. Waar vecht je eigenlijk tegen? Je zit ja tegen mijn eigen lichaam. Want dat doet niet wat ik wil. We moeten niet tegen onszelf vechten, ook niet tegen ons lichaam. We moeten de eenheid met de Heer zoeken. En we moeten de Heer danken voor datgene wat hij ons geeft. En we mogen onze nood bij hem bekendmaken. Maar dan ben je nog niet eens één met jezelf. Dan ben je nog niet eens één met je eigen lichaam. Nou, ik veroordeel ook deze zuster niet. Ook deze zuster heeft de genade van God nodig. Want die mag dat ook leren. En het is fijn dat wij elkaar mogen helpen. Vraag je vanmorgen, kennen wij dat leven door de geest? Geef maar antwoord aan uzelf. Maken wij echt een onderscheid tussen geest, ziel en lichaam, zoals het woord dat doet? Hebben we er ooit over nagedacht? Hebben we er ooit studie van gemaakt, wat de Heer daarover zegt? Of denken we dat het allemaal niet van belang is? Ik denk als het woord van God zegt, dat het woord scheiding maakt tussen onze ziel, onze geest en ons lichaam. Dan is het ook van belang. En als ik het dan niet precies snap, dan zeg ik, Heer, maak die scheiding door uw woord, openbaar uw woord, dat ik het begrijp en dat ik mag leren, Heer, om ook door de geest te leven, door de geest te dienen. Want als ik mijn vrouw en mijn kinderen ga dienen, vanuit mijn ziel, vanuit mijn mens zijn, en gelukkig is de Heer al een poosje in mij aan het werk, maar vooral van natuur, dan zijn we mannen, wij zijn een beetje heersers. En als we dan niet uitkijken, dan drukken we ons stempel in de zielen van onze kinderen. En ik heb dat vroeger wel gedaan. Dan druk je eigen stempel in de zielen van je kinderen. Maar het is niet de bedoeling dat ze op aarde gelijken, het is de bedoeling dat ze op Jezus gaan lijken. En als ik me dan laat leiden door de Heilige Geest, dan gaan ze op de Heer Jezus lijken. En dat is toch de bedoeling. En vertel maar niet hoe moeilijk dat het is om kinderen op te voeden, want ik heb er zelf ook, en dat weten jullie ook allemaal. Er is ook de genade van de Heer bij nodig, toch? En laten wij als mannen, sommige mannen hebben nog wel eens de neiging om boos te worden. Dat hoor je meestal niet. Maar de oude broeders die beleiden dat en die zeggen, ah, ik ben me boos geworden. Vind ik het zo rot? Nou, dan kun je er elkaar over praten, dan kun je elkaar voor bidden. Dus ook die eenheid. Dat je gewoon elkaar kunt vertrouwen. Dat je daar niet verder elkaar niet veroordeelt, maar dat je er samen voor kunt bidden. En dat je elkaar kunt helpen. Als wij nou één kunnen worden met de Vader, rechtvaardige Vader, zegt Jezus. Als wij nou één kunnen worden met de Vader, met de Schepper van hemel en aarde. Met een God die enkel goedheid is, rechtvaardigheid, vol van liefde, vol van trouw. Hij is overal. Hij weet alles, hij kan alles. En nou zegt Jezus, die wil dat wij één worden met die Vader, die ook zijn Vader is. Zullen we dan de Heer danken voor deze genade, maar ons ook uitstrekken naar die rijkdom. En ons naar die geestelijke rijkdom en ons niet laten verleiden. Broeders en zussen, om altijd maar bezighouden te worden door de wereld. Ook in deze tijd zeker met de informatietechnologie die natuurlijk over ons heen rolt. Het is niet de wind van de geest zoals Jezus erover spreekt in Johannes 3. Nee, want hij spreekt van de wind van de geest, de adem. Weet je, als iemand zijn adem uitblaast, dan leeft hij niet meer, hè, toch? Zo is het bij ons ook met de Heilige Geest, beseffen we dat wel eens. Als we hem zo bedroeven, dan hebben we geen leven meer. En gelukkig zie je soms ook in het oude, als Jezus de dood opwekt, dan komt die levensgeest terug in de persoon. Weet je hoe belangrijk dat het is, lieve broeders en zussen, dat wij de Heilige Geest ontvangen. Dat we daarvan vol zijn. Dat we die kennen. Want die is gekomen om Christus te verheerlijken. Daarvan spreekt Jezus. Over geest en leven. En de letter dood, maar de geest maakt leven. En ik kom ze echt nog tegen, lieve broeders en zussen. Die verheugen zich zo in die letter. Het zijn zulke theologen. Ze kunnen zo goed studeren. Ze hebben groot verstand. Maar ze missen één ding soms. Dat is de Heilige Geest. En dan breng je geen leven. Dan kun jij het zelf wel heerlijk vinden. Maar als je dat niet uit kan delen, dan draagt het voor de Heer geen vrucht. Als je een groot verstand hebt gekregen van de Heer, prijs de Heer daarvoor. Dan schakelt de Heer niet uit. Dan schakelt de Heer in. Maar we moeten zijn onder de leiding van de Heilige Geest. De wind blaast waarheen hij wil, zegt Jezus, en je hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is het ieder die uit de geest geboren is. Geestelijk leven. Geestelijk één zijn met de Vader. Geestelijk één zijn met de Zoon. En als je nou wederom geboren bent, dan heb je van de Heer een orgaan ontvangen. Dus een nieuwe geest. Daar wil ook de Heiland wonen. Daar wil de Heilige Geest wonen. Dat is ook uw diepste binnenste, daar waar uw geweten zit. Daar waar uw intuïtie zit. Daar waar uw geest zit, dat is uw diepste binnenste. En als we van daaruit leven, die uiterlijke mens wordt verbroken, dan worden we geestelijke mensen en dan gaan we ook eenheid beleven met elkaar. Dat wil niet zeggen, die eenheid is geen valse ecumene, waar Jezus over spreekt, want dat is de eenheid in hem. Vorige week zei een broeder tegen mij, er zijn vele wegen tot Jezus, Arie, maar er is maar één weg tot de Vader, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is ook zo, we komen verschillende wijzen tot geloof, tot bekering, tot wedergeboorte. Prijs de Heer daarvoor. Maar daarna hebben we natuurlijk Jezus de weg, de waarheid en het leven. We hebben Jezus nodig om bij de Vader uit te komen. Wat ik ook hoop, lieve broeders en zusters, dat wij het woord van God laten staan zoals het er staat. Ook als wij het niet begrijpen. Ook als wij het niet verstaan. Ook als onze ervaring niet overeen zit met het woord van God. En we zeggen, Heer, breng mij ervaring. Op het puil van het woord van God. Wij hebben, lieve broeders en zusters, een hemelse roeping. Sommige mensen willen dat niet. Die vinden het genoeg om gered te zijn en vooruit er allemaal maar. Maar wij hebben een hemelse roeping. Dat zegt de Heer toch in Hebreeën 3 of 4. We hebben een hemelse roeping. We zijn gekocht en betaald met het bloed van het lam. En de Heer wil dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En als u kinderen hebt, dan hebt u ook liever niet dat sommige kinderen achterblijven. Maar u houdt van allemaal. En daar spreekt de Heer Jezus ook van. Dat de Heer ons net zo lief heeft als dat die Jezus heeft liefgehad. Hoe kunnen wij dan soms nog twijfelen aan zijn goedheid? Hoe kunnen wij dan soms nog twijfelen aan zijn trouw? Hoe kunnen wij dan soms nog twijfelen aan de bedoeling van de Heer? Ooit had ik een zuster aan de lijn in het pastoraat. Die zei, ja, misschien wil de Heer wel dat ik gek word. Dan denk ik, hoe kom je daar nou bij? De Heer zegt duidelijk, Jesaja 54, valt me nu heftig aan, dan gaat dat van mij niet uit. Onze Vader, zegt Jezus, hè, Matthäus 6, als wij moeten bidden. Onze Vader. De Vader van Christus is ook onze Vader. En de Vader van Albert is dezelfde Vader als die ik heb. Dan zijn we deel van dezelfde gezin. In elke zin is er wel eens wat, maar we moeten zoeken naar die eenheid. Laten we dat doen en laten we leven door de geest en laten we ook dienen door de geest. Want als we niet dienen door de geest, zoals Paulus ons dat leert, ja, dan dienen we misschien vanuit onszelf, vanuit de natuurlijke mens, vanuit je natuurlijke kracht of vanuit het vlees zelfs. En dan bouwen we de koninkrijk van God niet op. Laten we danken. Hemelse Vader, wij willen u danken. We willen u loven en prijzen voor het verlangen van Jezus, wat hij uitspreekt naar u. En hij heeft gezegd, Vader, ik wil, maar wij zijn, dat ook zij zullen zijn. En Heer, we zien naar uit naar die volkomen vereniging met u, straks in de hemel boven, maar Vader, wij willen u danken voor de kracht van het woord, de kracht van het bloed en de kracht van de Heilige Geest. En dat u ook vandaag, Heer, wilt werken aan ons, dat u de geest samen verbonden hebt met het bloed, terwijl het dag en nacht werkzaam is in uw kinderen om ze te vormen naar het beeld van uw Zoon. En Heer, help ons dan om elke vijand te verslaan. In de naam van Jezus overwinnen wij, zingen we dan, dat ook dat zal gebeuren. Elke vijand zullen overwinnen. Dat we één zullen worden, Vader in u en in de Zoon, zoals hij dat bedoeld heeft, in Jezus' naam. Heer, wil ik zo uw zegen bidden ook voor deze gemeente. Amen.